Goedemorgen. Bijzonder fijn om vanmorgen weer in jullie midden te zijn. Toen ik bezig was met de voorbereiding van deze prediking, deze boodschap, werd ik best zo nu en dan erg emotioneel. Emotioneel omdat ik bij de voorbereiding van mijn preek meestal probeer om echt zelf erbij betrokken te zijn, zodat het niet een verhaal is die ik vertel. Maar ik verlang iedere keer ernaar om zelf geraakt te worden, omdat ik er diep van overtuigd ben dat ik dan niet alleen maar een stukje kennis doorgeef aan u, ook deze morgen, maar dat ik iets kan vertellen dat mij persoonlijk wat gedaan heeft. Dat mij geholpen heeft om nog dichter bij de Heere te komen. In het bezig zijn met het thema moest ik denken aan een voorval dat ik meemaakte enkele jaren geleden. Ik heb verschillende groepen van leiders waarmee ik samenkom. Aan de ene kant voor mezelf, omdat ik graag gespiegeld wil worden door andere leiders in mijn eigen ontwikkeling. Maar ook tegelijkertijd omdat ik het fijn vind om andere leiders te bemoedigen, te helpen ook in hun verdere ontwikkeling. Dus ik was gestart met een aantal voorgangers. Ik denk dat we met een man of 25 bij elkaar waren. En ik kende iedereen persoonlijk, de ene beter dan de andere. Dus was mijn introductie dat ik zei, mannen, als we de komende jaren met elkaar willen gaan optrekken, om elkaar beter te leren kennen, dan is het ontzettend belangrijk om te proberen echt ook transparant te zijn en even te weten wie is nu wie. Dus ik stel voor dat we eerst een kennismakingsronde hebben en dat iedereen iets over zichzelf vertelt. Je mag zelf vertellen wat je wil. En ik zat en begon bij mijn linkerhand en de ene voorganger na de andere voorganger introduceerde zichzelf. Sommigen vertelden dat ze getrouwd waren, dat ze kinderen hadden en wat voor studies ze gedaan hadden, op welke universiteit ze gestudeerd hadden, wat voor gemeenten ze al begeleid hadden, waar ze voorganger of predikant geweest waren. Sommigen vertelden over een promotie, dat ze doctor in de theologie waren. En zo ging de een naar de andere. En je zegt iedereen eigenlijk in zijn vol ornaat tevoorschijn komen van wat ze allemaal reeds in hun leven bereikt hadden. En toen kwam ik bij de laatste persoon en dat was Kees. En Kees was de oudste onder ons en Kees zat naast ons. En ik weet nog dat zo'n diepe indruk maakte. Toen zei Kees, mannen, ik ben zo onder de indruk van de geweldige gaven en talenten die God jullie gegeven heeft. En hij noemde zo het ene en het andere wat de ene bereikt had. En Kees zei van, nou, ik heb geen universitaire opleiding. Maar ik ben door God geroepen. En Kees is een hele bijzondere zendeling geweest. En heeft op het zendingsveld heeft hij echt heel veel gemeenten gesticht. Maar Kees was teruggekomen omdat hij een hartprobleem was. En hij is kort na dat wij die kennismaking hadden, heeft hij ook een harttransplantatie ondergaan. Maar toen zei Kees van, maar ik wil iets anders met jullie delen. Ik heb iets meegemaakt dat mijn hele carrière van succes zo'n deuk heeft gegeven. En ik kom tot de ontdekking dat naast al het bijzondere dat je meemaakt, God je soms jezelf laat zien. Toen vertelde Kees over zijn gezin. En dan zei mijn zoon is namelijk een paar maanden geleden cum laude geslaagd op de universiteit in Engeland. En omdat de jongen zo een geweldig verstand had en cum laude geslaagd was voor zijn promotie, hadden ze een speciale bevestiging van hem. Dus waren Kees en zijn vrouw ook naar Engeland geweest. En ze zaten helemaal voorin natuurlijk. En de professor die de bul uitreikte, die prees niet alleen maar de zoon van Kees, maar wees ook op de ouders hoe belangrijk het is wat de ouders investeren in de kinderen. Nou, dus het geheel was afgelopen. En vlak bij de universiteit is een prachtig park. Dus gingen ze daar zo en ze gingen het restaurant en aten wat. Toen zei ze zoon tegen hem, pa, zullen we even een rondje maken in het park. En ze liepen en ze spraken zo over de dingen. En toen zei die zoon, zullen we eventjes gaan zitten op de bank. En ze zaten bij elkaar. En hij legde zijn hand op mijn hand en hij keek me in de ogen. En hij zei tegen mijn pa, wat ben ik ongelooflijk dankbaar. Dat je echt zoveel in me geïnvesteerd hebt om dit voor me mogelijk te maken. Je hebt echt financieel werkelijk alles wat ik nodig had gegeven, zodat ik zo ver ben gekomen. Maar pa, is het mogelijk dat vanaf vandaag er een omslag plaatsvindt, dat ik nu ook je hart mag leren kennen? Wie je bent als vader. En Kees zegt, ik kon wel zakken door de grond. Want met al mijn successen, met alles wat ik in het leven bereikt had, alles wat ik financieel geïnvesteerd had, kwam ik tot de ontdekking dat ik mijn hart niet aan mijn zoon gegeven heb. En als ik zo de zaal inkijk, dan wil ik eerst de mannen aanspreken. Mannen, hoeveel hebben jouw zonen en dochters van je hart gezien? En niet alleen maar van je prestaties. En wat je ze aan materiële middelen en goederen hebt gegeven. Maar hoeveel hebben ze je hart gezien? Dit maakte zoveel diepe indruk op mij, dat ik dacht van, Orlando, dit is niet een verhaal. Dit moet je gaan toepassen. En een van de dingen die ik toen gedaan heb, is dat ik met mijn 3 kinderen, we hebben 4 kinderen, maar 1 is gehandicapt, kan niet praten en is doof. En nou, je kan alleen maar door aanraking met hem communiceren. Maar dan heb ik nog 2 dochters en een zoon. Toen heb ik ze bij elkaar geroepen. Toen heb ik gezegd van, ik hou van jullie. En ik ben een enthousiaste vader. Als ze basketballen, wat onze 2 dochters gedaan hebben, en mijn zoon voetbal, dan kan ik als een gek tekeer gaan aan de zijlijn. Zo ben ik. Dus dan laat ik alles zien. Maar om met mijn zonen en dochters te praten over mijn hart, dan merk ik gewoon bij mezelf dat het voor mij een drempel was. Dus heb ik met ze afgesproken, jongens, ik wil elke maand met 1 van jullie 3 een avond gaan uiteten. Ik betaal. Nou, daar waren ze al lang blij mee, natuurlijk. En ik zei, maar dan gaan we een kleine tafel nemen en dan gaan we heel dicht bij elkaar zitten en dan mag je me werkelijk alle vragen stellen die bij je opkomen. Maar ik stel jou ook alle vragen. En als u mijn kinderen kent, oh, die zijn verschrikkelijk vrijmoedig. Dus nog steeds, dan zit ik om de zoveel tijd met ze om tafel. En dan neem ik een klein tafeltje. En dan stellen we elkaar niet alleen maar vragen, maar we vertellen ook heel veel. En dan weet ik nog, de allereerste keer dat mijn dochter in haar handen wreef. En dan zei, nu heb ik je pa. Met wie heb je in je leven verkering gekregen voor mama? En dat soort vragen kwamen er. Ik kreeg een rode kop. Maar het heeft mij geholpen om me zo kwetsbaar op te stellen. Omdat ik een diep verlangen had en nog steeds heb. Mijn kinderen niet alleen maar verstandelijk te benaderen, maar vanuit mijn hart. Lieve mensen, dan kom je tot de ontdekking dat mensen, zelfs die zo dichtbij staan, je eigen man, je eigen vrouw, je eigen kinderen, je vrienden, je vaak niet kennen zoals je werkelijk bent. En dat is de reden waarom ik ook mijn thema gekozen heb. Namelijk, ik heb het genoemd hier zo, Jezus leren kennen zoals hij werkelijk is. Omdat ik ervan overtuigd ben dat ieder van ons, zoals we hier zo zitten, dat wij heel vaak een karikatuurbeeld hebben van wie Jezus werkelijk is. Als ik zo in het land kijk, hè, en omdat ik in echt allerlei soorten van kerken kom, en ik heb heel vaak op conferenties gesproken, bij Beter Uit heb ik heel vaak in Frankrijk, in La Draya, zomerconferenties daar zo geleid en die zomeractiviteiten. En dan krijg je mensen echt uit alle geledingen uit Nederland daar zo op de camping. En dan lukt het om deze mensen te leren kennen. Dan zie je dat de ene God ziet als een hele strenge God. als een heilige God, zoals we het zo net gezongen hebben, die heel ver weg staat. En waar je eigenlijk bang voor zou moeten zijn. En weer een ander ziet God als een soort Sinterklaas. Je doet maar en hij aait je over je bol. En weer een ander. En zo vertekend beeld kan er zijn. En dat kan enigszins te maken hebben met de teleurstellingen die je ouders gehad hebben in het geloof, in de kerk, in God, met predikanten, met voorgangers. En dat hebben ze op je overgebracht. Of door datgene wat je overkomen is, dat je een bepaald beeld gaat ontwikkelen. En ik tenminste ben tot de ontdekking gekomen, tot op de dag van vandaag, dat de Heilige Geest me soms op mijn schouders moet tikken van, Orlando, denk nou eens na en kijk wat er staat. En naarmate ik lees en lees en mijn relatie met Jezus opbouw, moet ik iedere keer komen tot het ontdekking komen, God, ik heb u verkeerd ingeschat. Ik heb een verkeerd stempel op u gedrukt. Een voorbeeld. Ik kwam voorheen tot de ontdekking dat ik God geloofde zolang ik het verstandelijk kon redeneren. Maar het moment dat ik iets verstandelijk niet meer kan pakken, dan merkte ik dat ik God moeilijk kon vertrouwen. Want dan kon ik hem niet narekenen. Terwijl God vaak in zijn doen en laten het natuurlijke in jou en mijn leven gebruikt, maar soms ook het bovennatuurlijke. Dat je denkt van, dit pak ik niet. Maar dat God toch tegen me zegt, maar vertrouw me nou. Vertrouw me nou. Net zoals jouw kind van 3, 4, 5 jaar jou vertrouwt. Omdat ze weten, papa houdt van me. En papa heeft het beste met me voor. Dus ook al kunnen ze het niet pakken. Zij kijken op naar jou en ze vertrouwen je. En geven zichzelf aan je over. Leer mij op die manier. Leer op die manier ook jouw vertrouwen op mij te stellen. Nou, wat ik wil doen van vanmorgen is dat ik dit thema eigenlijk proberen zal om het dichterbij te brengen. En dat doe ik aan de hand van een gebed dat Paulus bidt voor de gelovigen in de gemeente van Efeze. Efeze was een stad in het huidige Turkije. Mensen waren tot geloof gekomen uit allerlei achtergronden. Sommige mensen kwamen uit echt de occulte wereld vandaan. Sommige mensen kwamen uit de Joodse wereld vandaan. Sommige mensen uit de heidense wereld vandaan. Dus uit allerlei geledingen kwamen die mensen. En dan probeert hij daar zo ze te helpen om Jezus te leren kennen zoals hij werkelijk is. En dat doet hij aan de hand van een gebed. En voordat ik dat gebed met jullie ga bestuderen uit Efeze hoofdstuk 1 vers 15 tot en met vers 21, dan moet ik het even plaatsen in zijn kader. Want dat is belangrijk, dat je de Bijbel namelijk niet uit zijn verband haalt, maar dat je het probeert te plaatsen in zijn context. Maar dan ga je het veel beter begrijpen. Paulus begint namelijk door deze mensen die tot geloof zijn gekomen, begint hij door te zeggen, toen jullie Jezus hebben leren kennen, heeft God jullie gezegend met talrijke en met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Anders uitgedrukt, God heeft zijn hemel helemaal leeg gegeven aan jou en mij om daarin te delen. En wat hij gaat doen is dat hij dan vervolgens vanaf vers 3, waar hij het zo uitdrukt, tot en met vers 14 gaat hij een aantal van die zegeningen, van die beloften die God gegeven heeft, gaat hij uiteenzetten en uitleggen. Om het te begrijpen probeer ik meestal voor mezelf voorbeelden te zoeken. Chandra. Chandra zit bij ons in de gemeente en Chandra komt uit India. Toen Chandra geboren werd, hebben Chandra haar ouders haar na 2 weken als een hoopje naast een vuilniskist op straat neergelegd en zijn ze verdwenen. Ze weet niet of het haar vader, haar moeder is geweest, in ieder geval. En iemand die voorbij kwam, zag het babytje naast zo'n vuilniskist, heeft dat babytje genomen, Chandra, en heeft haar gebracht naar een tehuis voor een weeskinderen. En daar is Chandra min of meer geweest. Er kwam een echtpaar uit onze gemeente bij vrienden op bezoek. En ze waren geïnteresseerd om meer te weten over weeskinderen. En zo kwamen ze in dat huis waar er echt een paar honderd kinderen zo lagen. En om een lang verhaal kort te maken, na heel veel heen en weer gereis en allerlei papieren, hebben ze Chandra uiteindelijk geadopteerd. Chandra verwoordt het zo. Ik leefde in een uitzichtloze situatie. Ik heb geen vader, geen moeder, geen broers, geen zusters, geen ooms, geen tantes, geen neven, nee, geen nichten. Ik heb helemaal niemand. En daar in mijn diepe ellende, zonder enig vooruitzicht, is er een echtpaar gekomen. En vol liefde hebben ze me meegenomen naar Nederland. Ze hebben me geadopteerd. Ik heb hun naam gekregen. En ik ben hun dochter geworden. En ik deel in alles wat hun bezitten en wie ze zijn. En ik ontvang hun liefde, hun warmte en hun zorg. Nou, als je dit verhaal van Chandra onthoudt, dan mag je het toepassen op je eigen leven en ik op de mijne. Zo wil God ons laten weten waar we vandaan komen en hoe hij ons gemaakt heeft tot zijn zonen en dochters. En ons gezegend met talrijke zegeningen. Nou, voor die mensen gaat Paulus bidden. En dan zegt Paulus, het gebed dat ik ga bidden is zo belangrijk. Omdat je, als je zo gezegend bent, dan zou je geneigd zijn, zoals het in mijn leven gebeurt en ook in jullie leven gebeurt, zijn we vaak geneigd om God meer te dienen om zijn zegeningen dan om wie hij is. Mag ik het nog eens een keer zeggen? Jij en ik, we zijn vaak geneigd om God meer te dienen om zijn zegeningen dan om wie hij is. En dat is de reden waarom ik het zo verwoord heb. Namelijk, het gaat in de eerste plaats om de gever. En die gever is zo verschrikkelijk belangrijk. Want als je de gever goed leert kennen, ook al vallen de zegeningen weg, zoals in het leven van Job, dan blijft de gever altijd staan. En in het leven gaat het om Jezus en om Jezus alleen. Wat is het jou en mij waard om Jezus te leren kennen zoals hij werkelijk is? Als jij en ik dat hebben ontdekt, en ik meen dat ik het nog niet helemaal ben, maar dat ik wel ver gekomen ben, dan merk ik hoe ongelooflijk rijk het leven is en het leven wordt dwars door alles wat je in je leven overkomt, wat je meemaakt en wat je uiteindelijk beleeft. Nou, de apostel Paulus gaat bidden en dan zegt hij het op deze manier, namelijk hij bidt op dat u helder en duidelijk zult zien wie Jezus is en hem door en door zult leren kennen. Je moet zien wie Jezus is en hem door en door leren kennen. En naarmate dat je dat gaat ontdekken, dan zegt hij, dan ga je ontdekken dat er een nieuwe wereld zelfs na je bekering ontstaat. Ik neem jullie mee naar een vriend van me. Ik leerde Liewe kennen. Liewe was een hele grote, succesvolle zakenman. Liewe had echt ongelooflijk veel miljoenen. Hij had heel veel geïnvesteerd in onroerend goed. Maar Liewe was ontoegankelijk. Ondanks het feit dat hij zo'n groot zakenman was, stond iedereen op afstand van Liewe. Zelfs zijn eigen vrouw en zijn kinderen. Ze beleefden Liewe, ze hadden respect voor Liewe, ze hadden ontzag voor hem, ze zagen zijn succes. Liewe kwam werkelijk in alle kringen voor. En hij zat in allerlei besturen, maar Liewe niet nooit iemand toe. Ging zelfs zo ver dat uiteindelijk zijn vrouw afhaakte en ze gingen uit elkaar wonen. En het was in die periode dat vanuit de nood zijn vrouw tot geloof kwam en zij mij vroeg, zou je ons willen helpen? Anders gaat het echt helemaal naar een definitieve echtscheiding. En met enige schroom dacht ik ga het proberen. En ik weet nog, ik heb 2 jaar lang heb ik en met Liewe apart en met zijn vrouw apart gesprekken gevoerd. En uiteindelijk zei ik na die 2 jaar bij ze thuis zitten, joh, ik wil tegen jullie zeggen, ik heb echt mijn best gedaan om jullie met mijn maximale mogelijkheden te helpen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen stap verder gekomen. Het is me gewoon niet gelukt. Ik heb waarschijnlijk niet die kwaliteiten. Dus joh, ik ga het afsluiten. Ik ga nu afscheid nemen. Ik wil met jullie bidden en dan vertrek ik. En ik wil jullie sterk adviseren, zoek een betere hulpverlener. En op dat moment gebeurde er iets dat ik nooit verwacht had. Liewe brak. En hij begon te huilen. En hij ging op zijn knieën. En hij vroeg, alsjeblieft Orlando, ga niet weg. Bid voor me. Ik heb altijd begrepen in al die gesprekken dat ik Jezus nodig heb. Ik wil mijn leven aan Jezus geven. Ik denk, dit is bijna niet waar. Lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk is Liewe een hele goede vriend van me geworden. En naarmate dat ik Liewe leer kennen, zag ik de muren om zijn hart en om zijn leven, stapje voor stapje, beetje bij beetje, wegvallen. En ik denk dat ik Liewe zelfs beter heb leren kennen dan zijn eigen kinderen gekend hebben. Dus een paar jaar geleden is Liewe overleden. Heel verdrietig. Maar ik kwam tot de ontdekking dat naarmate die muren om zijn hart kwamen weg te vallen, dat er zo'n mooie, bijzondere, liefdevolle, gevoelige man tevoorschijn kwam. Ik heb Liewe meegemaakt. Liewe heeft voor miljoenen echt geïnvesteerd in zwakke mensen, in allerlei projecten voor Gods koninkrijk. Liewe was zo ongelooflijk ruimhartig. Terwijl ik voor die tijd altijd gehoord had, Liewe, hij is bikkelhard. Liewe, daar kom je niet doorheen. Maar toen ik hem leerde kennen, ontdekte ik hoe een parel deze man uiteindelijk was. En langzaam maar zeker, naarmate hij Jezus beter leerde kennen, zag je dat ook tevoorschijn komen. Lieve mensen, naarmate jij en ik dat gaan beleven, leren we Jezus werkelijk kennen zoals hij werkelijk is. En dan zal je hem door en door leren kennen. En dat is de reden waarom Paulus ook een gebed bidt. Namelijk, dan zegt hij zo, we weten met ons verstand en we zien met ons hart. Wat bedoel ik daarmee? Je moet je zien. Hij bidt namelijk in hoofdstuk 1 vers 18, namelijk dat we verlichte ogen van ons verstand hebben om te weten uiteindelijk wie Jezus is. Als je goed oplet, dan zie je dat ik hier zo de herziene statenvertaling gebruik, de HSV. Maar dan zie je dat ik geprobeerd heb om een paar woorden en dikker, vetter te laten drukken, zodat ze eruit springen. Moet je zien wat de herziene statenvertaling doet. Ze zeggen, onze ogen moeten verlicht worden, zodat we met ons verstand dingen gaan weten. Nou, dezezelfde tekst, en dat is het gebed dat Paulus bidt voor de gelovigen, voor jou en mij. Je moet zien hoe de nieuwe Bijbelvertaling dezezelfde tekst vertaalt, wat niet fout is, omdat je namelijk de oorspronkelijke taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is, namelijk het Grieks, kan je op meerdere manieren vertalen. En de nieuwe Bijbelvertaling die doet het zo. Lees maar mee. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien. Kijk het verschil. Namelijk verlichte ogen en hier verlicht hart. Hier zodat je zult zien met je hart en hier zo om met je verstand te weten. Laat me jullie proberen te helpen, wat ik ontdekte. Namelijk, als je Jezus echt wil leren kennen, dan werkt de Heilige Geest zo dat hij zowel ons verstand als ons hart gebruikt. Hij doet iets met zowel ons verstand als ons hart, waardoor Jezus tevoorschijn komt in wie hij werkelijk is. Toen ik zelf tot geloof kwam, zat ik op de middelbare school met heel veel van mijn vrienden en vriendinnen in die tijd die ook tot Jezus kwamen, tot bekering. En we zouden de move maken om de meeste van ons om op de universiteit te gaan studeren. De ene maakte zich klaar om medicijnen te gaan studeren, de andere farmacie, weer een andere economie enzovoort. En ik weet nog dat de kerkelijke leiders toen ons min of meer bijna wilden verbieden om naar de universiteit toe te gaan. En hun redenering was, gaan naar de universiteit betekent je geloof kwijtraken. Denk ik, hoe is dat mogelijk dat wij zo denken? Want geloven betekent niet je verstand uitschakelen. Integendeel, geloven betekent je verstand maximaal ontwikkelen en door de geest laten gebruiken om de grootheid van Jezus te laten zien. En lieve mensen, dat ben ik gaan ontdekken, dat je als kind van God, als gelovige, juist maximaal je verstand door de geest kan laten vernieuwen en dan gaat er een wereld voor je open. Net als zoals het in de wetenschap toe gaat. Wat doet de wetenschap? Wat we vaak zeggen, de wetenschap. Zoiets als de wetenschap bestaat niet. De wetenschap bestaat per gratie van de wetenschapper. Vandaar dat je wetenschappers hebt die gelovig zijn en je hebt wetenschappers die niet gelovig zijn. En wat een wetenschapper doet is juist het ontdekken van het bijzondere dat jou en mijn hemelse Vader, onze Schepper, gemaakt heeft. En dat je kom je daardoor onder de indruk. Mag ik hier met een voorbeeld proberen aan te geven? Jaren geleden was er een boek verschenen waarin 15 topwetenschappers in Nederland schreven over hun vakgebied en over hun geloof. En toen heb ik al die mannen om de maand 2 om 2 uitgenodigd om bij ons in de gemeente daarover te spreken. En een van ze was dokter Bakker. Dokter Bakker was jarenlang directeur van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Dokter Bakker is van huis uit chirurg. En ik weet nog dat iemand hem vroeg, dokter Bakker, bij de vraagstelling, wat is het verschil tussen u als gelovige en uw collega's chirurgen die niet geloven? Toen zei hij, met respect zal ik altijd praten over al mijn collega's. Het zijn buitengewoon vakbekwame mensen, integere mensen. Maar ik denk dat het grote verschil tussen mij en mijn collega-chirurg is, dat het moment waarop wij iemand geopereerd hebben, dan zie ik met mijn ogen daar zo het wonder van de Schepper. Namelijk hoe God het menselijke lichaam gemaakt heeft, dat je na zo'n dikke, ingrijpende jaap toch ziet hoe het lichaam door God gemaakt is en dat zo'n diepe wond, zo'n diepe snee zich uiteindelijk geneest en herstelt en weer één geheel wordt. En mijn collega die samen met me opereert, die ziet hetzelfde, maar hij herkent de hand van de maker niet. Dat is ons verschil. En dan is het zo fantastisch dat God zegt, het is zo belangrijk. Mag ik de tekst weer, jongens? Bedankt hoor. Ja, dat hij zegt, het moet zijn verlichte ogen van je verstand om te kunnen weten waarop het aankomt. Als ik even hierbij stilsta, verlichte ogen van uw verstand. Als de Hebreeënschrijver, de brief die in het Nieuwe Testament staat geschreven, als de Hebreeënschrijver jou en mij wil bemoedigen, dan schrijft hij in hoofdstuk 2, vers 8, dan zegt hij, alle dingen in deze wereld zijn God onderworpen. En bij alle dingen is niets uitgezonderd dat Jezus niet onderworpen zou zijn. Dus als jij en ik vanavond weer het journaal aandoen om naar het journaal te kijken, dan zegt hij, alles wat je ziet, God is under control. En als je ziet wat er in Amerika gebeurt, en als je ziet wat er in Europa gebeurt, en als je ziet wat er in Rusland gebeurt, en als je ziet wat er in Turkije gebeurt, als je ziet wat er overal en ook in jouw leven gebeurt, alles staat onder controle van God. Zie het met je ogen? Ik niet. Ik niet. Wat we met onze menselijke ogen zien, het lukt ons niet. Dan denken we, waar is God? En soms roepen we het ook uit als het dichtbij komt. God, waar bent u? En toch zegt onze tekst, verlicht de ogen van uw verstand. Maar dan gaat de tekst door. Dan zien wij nog niet dat alle dingen Jezus onderworpen zijn, komma, dan gaat het, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat is wanneer er in je verstand iets gebeurt en dat je zegt van, en nu zie ik het. Nu wordt het me duidelijk. Soms gebeurt het zelfs nog veel sterker. Tweede voorbeeld, een Bijbels voorbeeld. Op de eerste paasdag, jullie weten het, daar staat Jezus op uit de doden. En bijna aan het eind van de dag, daar vindt er een verschijning plaats als twee van zijn vrienden gaan van Jeruzalem naar Emmaus. Emmaus is een dorp ongeveer 5 kilometer buiten Jeruzalem. En dan lopen die twee mannen, de Emmausgangers noemen ze daarom, van Jeruzalem naar Emmaus toe. En dan praten die mannen met elkaar. En plotseling is Jezus erbij. Als een vreemdeling. En dan vraagt hij, maar waar hebben jullie het over? Dan zijn die mannen zo verbaasd, dan staan ze stil. En dan kijken ze Jezus in zijn ogen. En dan zeggen, ben je dan de enige vreemdeling die niet weet wat er hier gebeurd is de afgelopen dagen? Vraagt Jezus, vertel het dan maar. En dan vertellen ze hun frustratie, hun teleurstelling. En dan begint Jezus dan iets uit de Bijbel te vertellen. Hij opent de schrift voor ze. Maar ze pakken het niet. En dan komen ze 's avonds aan in Emmaus. En omdat het vrij vroeg donker wordt, vragen ze aan deze vreemdeling, wil je niet bij ons overnachten? Dan kan je volgende dag verder gaan. Gaat Jezus erop in. En dan gaan ze eten, dan pakt Jezus een brood. En het moment dat hij het brood breekt, dan staat er zeven. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. Toen ze met Jezus opliepen, of Jezus met hen, en ze zich omkeerden en hem in zijn gezicht aankeken en hem vroegen, ben jij dan de enige vreemdeling die niet weet wat er hier gebeurd is? Staat er even, maar hun ogen waren bevangen en ze herkenden hem niet. En nu hun ogen werden geopend. Hun ogen werden geopend en met hun verstand kon ze hem nu pakken. En in één keer is Jezus verdwenen. Weet je, er zijn momenten in mijn leven geweest waarvan ik God zei, in hemelsnaam, waar bent u toch? Ik zou zo u vanuit de hemel hier willen halen. En dat God achteraf tegen me moest zeggen, Orlando, je hebt je zo druk gemaakt. Je was zo paniekerig. Maar terwijl ik bij je was en naast je stond. Maar in je onrust, in je wanhoop, heb je me niet eens herkend. Of diezelfde avond nog, zoals hier staat geschreven, uw hart moet verlicht worden, zodat u zult zien. Hier ziet u om het hart. Want als die Emmausgangers terugrennen naar Jeruzalem, dan komen ze bij hun vrienden, bij de andere apostelen, en dan hebben ze zich opgesloten in een ruimte. En plotseling staat Jezus in hun midden. De mannen schrikken zich een hoedje. En dan staat ze even, en ze meenden een geest te zien. En dan zegt Jezus, jongens, doe nou niet zo dom. Kijk eens, jullie zien toch dat ik het ben. En dan wijst hij dus naar de gaten in zijn hand, waar die spijkers doorheen geslagen waren. En als ze het nog niet begrijpen, dan zegt hij, jullie zien toch dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals jullie zien dat ik heb. En als ze het nog niet willen geloven, dan vraagt hij ze, mag ik een stuk van jullie vis? En dan eet hij het voor hun ogen op. En dan komt het. Dan zegt Lucas, hoofdstuk 24, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Deze tekst heeft mij geholpen toen ik op de Vrije Universiteit studeerde. Ik heb op de Vrije Universiteit in Amsterdam een aantal jaren gestudeerd in de periode, misschien dat het jongeren helemaal niet zegt, van professor Kuitert. Professor Kuitert was een van de meest vrijzinnige liberale theologen. Hij redeneerde alles vanuit de Bijbel weg. En je hield echt alleen maar de kaft van de Bijbel open. Niets was waar. En toen in die tijd heb ik leren bidden, Heer God, open mijn verstand, zodat ik uw woord kan begrijpen. En ik moet u heel eerlijk zeggen, dan kom ik tot op vandaag van de ene verbazing in de andere verbazing. Deze tekst die ik nu met u behandel, nou, ik durf te zeggen dat ik het meer dan 50 keer in mijn leven of meerdere keren gelezen heb. En toch, iedere keer als ik me buig over de Bijbel, om soms één woord te bestuderen, soms één zin te bestuderen, soms één vers te bestuderen, dan denk ik, God, er zit zo'n rijkdom, zo'n diepte in de tekst. U moet mijn verstand openen om het te begrijpen. En dan is het net als wanneer je een grot inwandelt en naarmate je dieper die grot inkomt, kom je bij de diamanten, de juwelen, of zoals mensen soms de grond ingaan om goud te vinden of diamanten te vinden. Naarmate je dieper wegzakt en je hebt veel meer nodig om dieper te komen, kom je bij de rijkdommen die de aarde bezit. Lieve mensen, zo is het ook dat de Geest jou en mij wil leiden. En waarom is het zo belangrijk? Om Jezus te leren kennen zoals Hij werkelijk is. Als jij en ik denken dat we Jezus vluchtig kunnen leren kennen, forget it. Jij leert je man, jij leert je vrouw, jij leert je vriend en vriendin niet kennen door alleen maar te flikflooien en even met elkaar naar bed te gaan of met vakantie te gaan. Forget it. Het wordt één oppervlakkige relatie wat we heel veel om ons zien. En dan gebeurt er iets en dan spat het uit elkaar. Maar wil je je vriendin en je vriend echt leren kennen, dan moet je leren om elkaar toe te laten tot de diepste uithoeken van je hart. Dus dan moet je zeer kwetsbaar durven zijn. Maar als je elkaar op die manier leert kennen, dan zie je hoe hecht, hoe intiem en hoe krachtig dan een relatie wordt. Dat wat jij en ik in het dagelijks leven nodig hebben, geloof me, dat is minstens zo nodig om Jezus te leren kennen zoals Hij werkelijk is. Maar dat is rijkdom. Dat is zo'n zegen. Moet je zien hoe Paulus het verwoordt. Hij zegt het op deze manier. Sorry jongens, help me even verder. Ja, kijk, de uitwerking van het door en door kennen van Jezus. Het eerste is, zoals het staat geschreven in de Nieuwe Bijbelvertaling, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu Hij u geroepen heeft. Gaat het om dit woord, nu Hij u geroepen heeft. Ik ga toch eventjes naar het tweede weer. Het tweede dat hij zegt, zodat u zult zien hoe rijk de luister is van degene, van de heiligen, die de heiligen zullen ontvangen. En het derde dat hij bidt, zodat je zult ontdekken hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Ik ga eventjes weer terug, namelijk aan dit punt. Toen God, ik ga het op mijn leven toepassen. Ik ben in een ghettowijk in Suriname opgegroeid met heel veel criminaliteit. Ik wist niet anders, ik kende het ook niet anders. Met heel veel prostitutie, met drugsgebruik. Al het bizarre, moet ik zeggen. Dus toen ik midden in die ghettowijk tot bekering kwam, wist God aan wie en met wie Hij begon. Dus Hij koos ervoor om mij zijn kind te maken. Hij koos ervoor om jou zijn zoon, zijn dochter te maken. Dus toen God ons riep en wij daardoor tot bekering, tot wedergeboorte kwamen, toen zei God, maar dan heb ik een doel met je. Ik roep je niet om nu eventjes alleen maar je zonde te vergeven. En ik roep je niet alleen maar om nu kind van mij te zijn. Nee, dat je zult zien waarop je hopen mag. Dus wijzen naar de toekomst, nu Hij je geroepen heeft. Waartoe heeft God mij geroepen? Waartoe heeft God jou geroepen? Er zijn mensen hier zo die als kind gebroken zijn. Liewe, mijn vriend waar ik het over had. Toen ik Liewe beter leerde kennen, kwam ik tot de ontdekking. Dat Liewe zei, ik zal nooit een mens ooit meer dichterbij laten. Die moeder van me,
Ze heeft misbruik van me gemaakt. Mijn moeder, het ging er altijd weer om zichzelf. Om zichzelf. Soms bleef ik bewust weg. Want het moment dat ik thuis kwam, het ging niet om Liewe. Het ging om wat ze wilde bereiken. Wat ze wilde doen. Wat ik moest ondernemen. Dus vandaar dat ik zei, basta, niemand meer. Als mijn moeder niet eens echt om me geeft, maar alleen maar kijkt hoe ze van me kan profiteren, nooit meer een mens. Misschien dat er ook zulke mensen hier zo zitten. Of dat je als kind bent gepest. Of dat je mensbruik bent. Nou, wat je achtergrond ook is. Maar als God je geroepen heeft, dan zegt God tegen Orlando Bottomblij, Orlando, toen ik je uit die modderpoel haalde, had ik een doel met je voor ogen. En weet je wat het doel is? Jouw bestemming is om je gelijkvormig te maken aan het beeld van mijn zoon Jezus Christus. Beseft u dat? Dus als jij als kind van God hier zo zit, dan zegt God, je bestemming is niet je diploma. Je bestemming is ook niet het bedrijf. Je bestemming is ook niet een gezin stichten. Je bestemming is niet je grootste bestemming. Bij alles wat je in je leven tegenkomt, is van hier begonnen en eindigt daar. Namelijk dat ik je op mijn zoon Jezus wil laten lijken. Met je eigen persoonlijkheid. En weet u, als je dat ontdekt, dan gaat het gebeuren zoals het bij mij gebeurt. Ik heb zoveel teleurstellingen in mijn leven meegemaakt. Ik heb zoveel tegenslagen in mijn leven meegemaakt. Er zijn momenten dat ik met mijn vuisten naar God toe stond en denk van, ik wil niets meer met u te maken hebben. Er zijn momenten waarbij ik dacht, ik hou dit niet vol om als christen te blijven leven. Er zijn momenten geweest waarbij ik zo worstelde met bepaalde zonden in mijn leven. Dat ik, het lukt me niet om te overwinnen. En dat God me iedere keer zei, Orlando, ik ben toen met je begonnen. En ik heb je de belofte gegeven, ik die begin. Ik zal ervoor zorgen dat je het einddoel bereikt. Om gelijkvormig te worden aan mijn zoon. En lieve mensen, ik sta hier voor jullie. Het is nu bijna 50 jaar geleden dat ik tot bekering ben gekomen. Echt, ik kan uit de grond van mijn hart zeggen, als ik die 50 jaar zie wat God in mijn leven gedaan heeft, dan wil ik het verwoorden met twee vrienden van me die ik vorig jaar voor het eerst na 40 jaar weer ontmoette in Amsterdam. En ze zei tegen me, Orlando, joh, jij zo'n duivel, dat jij zo veranderd bent, dat houden we niet voor mogelijk. God, kan ik zeggen, heeft me in mijn denken, in mijn karakter, in mijn manier van staan in het leven, heeft hij me echt veranderd. Ik ben er nog niet. Ik ben er nog niet. Hij is nog steeds met me bezig. Maar begrijp je hoe geweldig rijk dat is? Maar dat gaat jou en mij alleen maar duidelijk worden. Het moment dat we gaan zien wie Jezus is. Het tweede dat hij noemt is, namelijk, zodat u zult zien hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. Ik kom steeds tot de ontdekkingen. Dat, gisteravond zei ik nog tegen Nelke, mevrouw, wat zijn we toch ongelooflijk rijk gezegend. Met kinderen, met gezondheid, met onze woning, met een auto, met mooie vrienden, met zoveel mensen, zoveel dingen. Ik heb het idee, God overlaat mij met zegeningen. En toch moet ik iedere keer beseffen, maar dit is allemaal tijdelijk. Uiteindelijk gaat het om het beste dat nog moet komen. En wat mij helpt, is mijn oudste zoon. Hij is doof, hij is blind, hij is spastisch. Hij is bijna 40 jaar, maar hij is zo klein. We kunnen niet meer voor hem zorgen. Dus hij woont in een huis waar we erg dankbaar voor zijn. Maar om het ene weekend, dan komt hij thuis. En dan moeten we echt alles aan een kant zetten, omdat hij 100% verzorging nodig heeft. En hij en ik hebben een hele speciale band met elkaar door aanrakingen. Joël heet hij. En als Joël op mijn schoot zit, dan zijn het mijn meest mooie momenten, maar mijn meest moeilijke momenten. Vaak zit ik op de bank, en vandaar dat ik niemand in huis laat, als Joël thuis is, dan zit ik echt op de bank te huilen. Ik heb zoveel verdriet. Jullie kunnen je niet voorstellen hoeveel verdriet ik heb van Joël. En iedere keer zeg ik tegen Joël, Joël, er komt een dag waarop Jezus terugkomt. Joël, dat je me voor het eerst zal zien. Joël, dat je mijn stem voor het eerst zal horen. Joël, dat we zullen opstaan en dan zal ik een beetje dansen, jubelen, God groot maken. Joël, ik zie als nooit tevoren uit als ik met jou ben, naar de dag waarop Jezus terugkomt. Geen mens kan mij dat geven. Geen mens kan me dat ontnemen. Dan valt werkelijk alle succes, alle rijkdom, alle wat je ook hebt, valt in het niet. Bij de luister die de heiligen zullen ontvangen. Dat is het kennen van Jezus. Het kennen van Jezus opent een deur van het heden waar we ons zo aan vastklampen. En vaak dat ons iedere keer nekt. Het opent de deur naar het eeuwige. Het volmaakte, daar komen ze al. Maar het laatste. Namelijk, hoe overweldigend groot, en dan gaat het om deze woorden, de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Dus hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Ik zei u, waar ik vandaan kom, ik zat echt met al mijn tentakels vast aan allerlei verslavingen. Ik was seksverslaafd, ik was bevestigingsverslaafd, zoveel verslavingen. Ik dacht, hier kom ik nooit van mijn leven uit. Ik durf echt te zeggen, de krachtige werking van God heeft mij werkelijk uit de ene verslaving bevrijd. En uit de andere, en uit de derde, en uit de vierde. En God heeft mij geleerd om mijn identiteit in hem te vinden. Jij worstelt met alcoholverslaving. Je worstelt met drugsverslaving. Je worstelt met gokverslaving. Je worstelt met pornoverslaving. Je worstelt met koopverslaving. Je worstelt met noem welke verslaving in jouw leven ook speelt. Weet je hoe ik het heb ervaren en hoe jij het ervaart? Je wil wel, maar je kan niet. Je wil wel, maar je kan niet. Dat je soms wanhopig bent, zo heb ik het ervaren. En dat ik denk, God, kom me toch gemoet. Totdat voor mij duidelijk werd dat de opstandingskracht van Jezus in staat is om elke overwinning in jou en mijn leven realiteit te maken. Waar je ook aan verslaafd bent. Als je mensen moet vergeven. Als je vergeving moet vragen. Als je karakter moet veranderen. Als je tot de ontdekking komt, maar ik denk verkeerd. Ik leef vanuit een gekwetst zijn. Van wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Wat anderen mij hebben aangedaan. Dan zegt God tegen ieder kind van hem, als jij Jezus werkelijk leert kennen zoals hij is, dan zul je merken hoe overweldigend groot de krachtige werking van zijn macht is. Voor wie? Voor u die gelooft. Nou, als ik je die vraag zou stellen, geloof je het werkelijk? Dus dan vraag ik je niet, ben je bekeerd? Want pas als je bekeerd bent, kunnen deze dingen in je leven gaan spelen. Nee, het geldt voor de mensen die bekeerd zijn en die zeggen, maar nu wil ik Jezus nog veel beter, intenser, intiemer leren kennen. Waardoor die wereld voor me opengaat van alle drie punten die Paulus hier zo bidt voor de gelovigen. Ik ga die vraag stellen. Ik ga zo meteen bidden. Als jij denkt, joh, ik merk, ik geloof wel en ik zit hier, maar eigenlijk ervaar ik weinig van Gods kracht. Of ik merk gewoon dat ik nog aan bepaalde zonden vastzit. En ik koester het ook nog. En ik heb het geprobeerd, maar ik heb het opgegeven, want ik denk, het lukt me toch niet. Ik heb het zo vaak geprobeerd, het lukt me toch niet. Of dat je denkt van, ja, maar voor mij is het geloofsleven meer een voortkabbelend ritueel geworden. Maar het is niet dat ik intiemer, intenser met Jezus omga. En dat ik onder de indruk raak van wie hij is. Jolanda zei het, Jezus is hier. En hij kent je. Je leven is als een open boek voor hem. En hij klopt aan jouw hart. En hij zei, ik heb je dit laten horen vanmorgen. Omdat ik echt intens ernaar verlang. Om dat machtige mooie lied dat we net voor de preek gezongen hebben. Om dat realiteit in je leven te maken. En als jij zegt van, maar dat wil ik. Dan ga ik je tijdens het gebed vragen om te gaan staan als een soort bevestiging voor jezelf, maar ook naar God toe van, ik speel geen poppenkast meer. Ik kom er nu echt voor uit. Laat ons samen bidden. Als iedereen zijn hoofd buigt en zijn ogen sluit, en jullie mogen rustig als muziekteam zachtjes spelen, omdat we God eren hiermee. Heer Jezus, we willen tegen u zeggen dat we diep onder de indruk zijn van wie u bent. Maar ook dat uw hart de verlangen en wens is om ons heel intiem te leren kennen. Niet alleen aan de buitenkant, maar ook vanuit ons hart. Zoals Kees dat zei, ik zakte door de grond toen mijn zoon tegen me zei, pa, mag ik je hart leren kennen? Heren, u weet wat ons, ieder persoonlijk, tot op heden blokkeert, in de weg staat om u te leren kennen zoals u werkelijk bent. Maar we zijn u zo dankbaar dat u met geen enkel verwijt komt. U komt ook niet met een opgestoken vinger. Integendeel, uw vraag is, mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Alles waar jij je geluk in zoekt, zelfs in mijn zegeningen, daar is het ten diepste niet in gelegen. De zegeningen zijn toegiften, maar het gaat uiteindelijk om wie ik ben, wie jij bent en het verlangen om jou zo dicht bij me te hebben. Maar dan moet je wel durven keuzes te maken in je leven. Je kunt niet verwachten dat dit gebeurt als je dat voortkabbelend christenleven van je voortzet. Je bent mijn kind en je blijft mijn kind. Maar daar blijft het bij, zonder intimiteit. Maar mijn overweldigende grote kracht is in staat om die zonde in je leven die je nekt, om die blokkades die er zijn ontstaan, de keuzes die je gemaakt hebt, wat je niet durft los te laten op of te geven. Mijn overweldigende kracht is in staat om je daarvan vrij te maken, zodat het leven in overvloed dat ik voor je bedoeld heb, realiteit wordt in je leven. Daarom, mijn zoon, mijn dochter, na je bekering, geef me echt nu je hart. Als jij de stem van Jezus hoort, die ik mag verwoorden, dan wil ik je vragen, als jij tot deze keuze wil komen, dat er een radicale ommekeer plaatsvindt in je geloofsleven, in je omgang met Jezus, het doel dat hij met je voor ogen heeft, het rijke leven met hem, dan wil ik je uitnodigen. Laat het je niet interesseren of je man of vrouw, je vriend of vriendin, je kind of je ouders naast je zitten. Het gaat om jou. Om jou alleen. En als je zegt, God heeft tot mijn hart gesproken, dit wil ik. Wil je dan gaan staan op de plaats waar je zit? Wees in Jezus' naam moedig. En durf de blokkades die er zijn, de stemmen die in je opkomen, te negeren en de stem van Jezus te horen. Daarom de vraag, als jij wil dat Jezus verder met je gaat, op de wijze zoals we het vanmorgen gezien hebben, durf gaan staan op de plek waar je bent. Ik wil niemand dwingen. Het zij ver van me. Maar ik wil je wel helpen om deze uitnodiging in Jezus' naam niet aan je voorbij te laten gaan. En daarom geef ik nog een laatste kans, als je dat wil, om te gaan staan. En dan ga ik bidden. Hier zijn wij. U kent ons door en door. U kent echt letterlijk alles uit ons leven. Heer Jezus, kom met uw overweldigende grote kracht. Reinig ons van alles wat ons tot op vandaag in de weg staat en belemmerd heeft om die intimiteit met u aan te gaan. We willen belijden dat wij niet in staat zijn om deze weg te bewandelen zonder uw hulp. En daarom danken wij u voor de Heilige Geest die in ons woont. En we bidden u, Heilige Geest, raak ons aan. Vul ons hart. Dat die overweldigende grote kracht, namelijk de opstandingskracht van Jezus, in alle facetten van ons leven de overwinning behaalt. Zodat wij verder kunnen groeien. Om op meer en meer op Jezus te gaan lijken. En al deze broers en zusters van me, zonen en dochters van u, de levende waarachtige God, mag ik daarom zegenen, zodat zij vanaf vandaag dit echt geestelijk, emotioneel en zelfs lichamelijk zullen gaan ervaren. Ik zegen jullie. Neem maar weer plaats. En Vader, help ons als wij niet gedurfd hebben om deze stap te zetten. Niet te aarzelen om het wel te doen voordat we vanmorgen hier vandaan gaan. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.